Trap de voetbalzomer lekker dichtbij af in Duitsland. Het EK 2024 biedt veel meer dan spannende voetbalwedstrijden. Naast het sportevenement van het jaar kun je genieten van geweldige shows, concerten en exposities. Blijf wat langer en ontdek de culturele diversiteit, kenmerkende gastvrijheid en prachtige Duitse natuur. Duitsland is jouw speelveld, klaar om ontdekt te worden. Meer op germany.travel/Duitsland. We wensen je veel plezier met deze aflevering van Helden, de podcast.
Jij was niet bij de huldiging met koningin Beatrix, klopt dat?
Ja.
Waarom niet?
Ja, ik wilde naar mijn moeder. Zo simpel was het.
Je wilde naar je moeder? Hoe oud was je?
28.
En je wilde naar mama?
Ja. Ik heb altijd heimwee gehad.
Het Nederlands elftal gaat deze zomer voor de vierde keer een groot eindtoernooi spelen in Duitsland. In aanloop naar het EK 2024 blikken we terug op het WK van 74, het EK van 1988 en het WK van 2006. Tijdens het EK van 1988 won het Nederlands elftal zijn enige hoofdprijs tot nu toe. We blikken 36 jaar na dato terug op het toernooi met de middenvelder die elke minuut speelde en misschien wel de meest bevrijdende assist gaf in de historie van het Nederlands voetbal. Dit is Helden, de podcast met Jan Wouters en Frits Barend en Jasper Bloks van Helden. En hoe word jij nog vaak herinnerd aan het EK van 88, Jan?
Ja, zeker deze periode. Als er een EK of WK aankomt, dan veel. Maar gewoon in het jaar eigenlijk niet. Of het Nederlands elftal moet spelen en het moet een keer op televisie komen, dan hoor je de mensen om je heen wel weer, ik heb je gezien.
Ja.
Maar het is nu wel tegenwoordig meer zo dat de opa's met de kinderen lopen. En dan zegt de opa, oh, je moet met die meneer op de foto. En dan zie je dat jongetje echt kijken van, wie is dat? Dus dat gaat ook minder worden.
Ja, en als trainer bij de Ajax jeugd onder 18, weten die jongens wat nee, meneer Wouters heeft gepresteerd?
Nee, dat is dan omdat het verteld wordt door derden. We hebben een Engelse keeper. Die zijn moeder die kende me van de elleboogstoot op Cashcoin, maar die jongen wist het natuurlijk niet. Nee, de jongens die hebben echt geen idee. Totdat of de Frank Perenboom vertelt het wel eens of iemand vertelt wel eens. Maar nee, die jongens die weten. Misschien hebben ze het inmiddels wat teruggekeken, dus dat ze zijn nu wel op de hoogte hoor. Maar
de elleboogstoot op Cashcoin, is dat vervelend dat je daar altijd weer mee geconfronteerd wordt in Engeland? Vind je dat eigenlijk niet een beetje lullig?
Nee. Ik ben wel gewend dat de overtredingen of de harde werken meer wordt genoemd als voetballen. Of als, ja. Maar daarom zijn deze de assist op Van Basten. Ja. Zelfs de assist op Van Basten, dat Marco zegt, hij was te ver weg.
Ja.
Want daarom moest hij een sliding maken. Zijn omhaal tegen Den Bosch,
ja,
zegt hij, die was veel te hoog.
Ja.
Maar het zijn wel de twee mooiste goals of belangrijkste goals die hij gemaakt heeft. Ja. Dus ja, je kan ook wel eens een slechte bal geven. Goed uitpakken.
We gaan een beetje terug naar het EK van 88 in Duitsland. En we willen je tijdens deze podcast een paar fragmenten laten horen. En we gaan naar de eerste.
Vanenburg van Tichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. De scheidsrechter die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen. Terwijl de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken ook. Want dat was een knal.
We hoorden een fragment uit de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Cyprus op 28 oktober 1987. Bij een 1-0 voorsprong en het EK-kwalificatie al zo'n beetje in de tas, werd er een vuurwerkbom op het veld gegooid die vlakbij de Cypriotische keeper tot ontploffing kwam. De wedstrijd werd onderbroken, later toch uitgespeeld. Nederland won met 8-0, mede door 6 goals van John Bosman.
Ik ben vlak voor voor het EK ben ik geblesseerd geweest door Theo Snelders, viel op mijn knieën. Dus ik denk niet dat ik deze mee heb gedaan. Maar toen was het wel daarna van, misschien worden we wel uit het EK gehaald of van het EK verbannen. Dus die gedachten zullen we wel meegespeeld hebben. Ja. Maar al snel werd duidelijk dat we de wedstrijd nog een keer over moesten spelen.
Je had je eerste interland in 82. En eigenlijk werd je, toen Rinus Michels bondscoach werd, toen werd je echt vaste kracht.
Ja. Maar Kees Rijvers haalde mij bij Nederland zelf al tegen Frankrijk in de Kuip. Toen ik inviel, werd ik gigantisch uitgekapt door Platini en die schoot hem in de kruising daarna. Die verloren met 2-1. Maar de heer Rijvers vond dat ik in die periode te veel onnodige gele kaarten. En daarom heeft hij me een tijdje, of daarom niet meer opgeroepen.
Had hij een punt?
Ja, in die periode wel. Ja.
Hoe was jouw band met Michels?
Ja, goed. Ik kende de verhalen van Michels van vroeger. Uit de Ajax-tijd, hè, de generatie van Cruijff en Piet Keizer. Dat het wel echt een beul was en zo moest gebeuren. En wij leerden hem natuurlijk kennen toen het wel een wat oudere coach was. Het was een hele toegankelijke, ja, lieve man eigenlijk. Die wel liet merken tot hier en niet verder. Maar wel heel, heel benaderbaar voor ons.
In 1986 maak je uiteindelijk de overstap van FC Utrecht naar Ajax. Wat is de rol van Johan Cruijff geweest in jouw overgang naar Ajax?
Heel bepalend. Zeker gezien het jaar wat Ajax daarvoor had. Hè, met alle grote talenten. Vaandenburg, Koeman. Speelde fantastische wedstrijden.
Ja.
Maar miste volgens Johan één schakeltje. Ja. Dat was iemand die de jongens het vuile werk een beetje uit de handen kon nemen. Zoals het toen werd gezegd.
Ja.
En dat schakeltje zag hij in mij.
In begin 88 is jullie spelen 88 finale tegen Mechelen. En Johan was half jaar ervoor opgestapt. Begreep jij waarom hij was opgestapt?
Nee. Ja, er gebeurde van alles. Maar de dingen die eromheen gebeurden, ik las dat niet of ik was er niet mee bezig. Maar dat Johan niet tevreden was, eigenlijk waarom, weet ik niet meer, om eerlijk te zijn.
Was dat een schok voor jou dat hij opstapte?
Ja, zeker. Zeker. De details die hij aan mij aan kon geven van hoe je beter kon functioneren, ja, aan de bal. Ja, dat was wel, daardoor ging ik echt wel 10-20% beter voetballen.
En wat is dat dan voor? Wat voor detail geeft hij dan aan?
Nou ja, ik stond bijvoorbeeld altijd met mijn rug naar het doel. Dus ik stond helemaal verkeerd.
En ja,
door die te zeggen hoe ik moest gaan staan en een bal aannemen. En dat je dan al gezien hebt wat er daar gebeurt. Ja, dat is wel een groot verschil of dat je met je rug naar...
Ja.
En na een maand of drie zei hij in één keer, je hoort me bijna niet meer. En dan zei ik van, nee, dat klopt. Hij zegt, nou, dan sta je goed iedere keer.
Ja.
Dus, en dan weet je van, hé, dat gaat wel... Dus voor mij is hij in details heel belangrijk geweest.
Wat voor seizoen had jij gedraaid, Jan, in aanloop naar het EK 88? Je vertelde net al, ja, ook met een blessure waar je mee te maken, ja, had. Hoe kijk je terug op dat seizoen in aanloop naar 88? Voor jezelf?
Het seizoen weet ik niet precies. Ik weet dat ik me kan herinneren of dat ik geblesseerd was. En toen probeerde Michels Berry van Aarle op mijn positie.
Ja.
Die deed het ook fantastisch. Dus toen had ik wel zoiets van, nou, dat is wel even afwachten of ik het wel...
Ja.
Maar ja, ik kwam tot een geweldige oplossing. Van Aarle rechtsbek en ik toch op middenveld. Dus daar was ik wel blij mee. Dus ik was wel een beetje onzeker.
En zorgen waren er ook in aanloop naar het EK rond Van Basten. Die was lang geblesseerd geweest.
Ja, er was toen wel iets van, ben ik fit of is die wel fit of niet fit? En zeker ook de eerste wedstrijd speelden we met Bosman in de spits. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat Michels dan daar wel goed op heeft gereageerd. Ik kan me niet voorstellen dat hij het bewust doet om Marco op scherp te krijgen. Ja. Want daar was het te belangrijk voor. Maar het heeft wel goed uitgepakt, ja.
Maar er zijn best veel dingen die eigenlijk in aanloop best wel op ze... We hadden net natuurlijk het bomincident. Ja. Jij was in aanloop niet helemaal, helemaal okselfris. Van Basten niet. Rijkaard had in de clinch gelegen met Ajax een hele periode niet gespeeld.
Klopt, die was nog... Ja. Sporting Portugal, ja, waar die niet gespeeld heeft.
Nee, Zaragoza, geloof ik.
Zaragoza, Sporting.
Ja.
Ja, dat zijn inderdaad
was,
wel...
Was jij erbij dat hij met ruzie wegliep bij Ajax?
Dat ja, maar volgens mij had hij ruzie met Cruijff.
Ja, met Cruijff, ja. Dat hij net schoof door de training wegliep. Ja. Gek van je gezeur of zoiets.
Ja, ik ben daarbij geweest, maar wat daar verder speelde of... De misvatting is denk ik bij Johan, ja, bij Cruijff. Ja. Als wij voetbalden,
ja,
en we verloren een wedstrijd,
ja,
dan... nam Johan, of pakte Johan de toppers, pakte die aan. Ja. Want daar verwachtte hij vaak meer van.
Ja, ja.
En niet die jongens die
De waterdragers.
De mindere en de waterdragers. Dus ik werd nooit aangepakt. Door. Ja. maar de toppers die pakten die aan als dat moest. Ja. Dat betekende dus Marco ook en Frenk ook.
Ja.
En ja, misschien dat Frenk daar niet tegen kon, maar zo zat Johan wel in elkaar.
Ja, ja. Vind je dat een goede houding van een coach?
Ja, de mindere spelers, hè, om het zo te zeggen, dan aan te pakken heeft weinig zin. Dan is het inderdaad prima om... om een voorbeeld te stellen, naar een Van Basten, die wat toch wel een aardige voetballer was.
Ja.
En Jan, jullie verloren een oefenwedstrijd van Bulgarije met 2-1 en wonnen van Roemenië met 2-0 vlak voordat jullie afreisden naar Duitsland. Met welke verwachtingen gingen jullie naar Duitsland? Weet je dat nog?
Ja, dan waren Bulgarije en Roemenië wel toch wel vrij goede teams, hoor.
In die tijd?
Ja. Ik weet nog,
voor jullie
Stoikov in die wedstrijd, die poorte mij 2 of 3 keer in een wedstrijd. We verloren inderdaad. Wij gingen ook niet met de gedachte, we gaan daar winnen. Of we gingen echt wel zonder verwachting.
Ja.
Tenminste ik, en als ik voor andere spelers praat, denk ik ook dat we echt zoiets hadden van, laten we maar kijken hoe het gaat.
Idiatulin? Nee. Rad? Ineens. Oeh, ja, die hand erin. Wat hij weer had. Wat onverdiend. Maar wel waar. Een aanval zoals de Russen hem vaker hebben. Een opening helemaal naar de andere kant. En dan ineens uithalen. Ras. Ja, een prachtig doelpunt. Eerlijkheid gebied dat te zeggen.
Vasily Rats scoorde tijdens Sovjet-Unie-Nederland op 12 juni 1988 de enige goal in Keulen. Hoe kijk je terug op die wedstrijd?
Ja, ik kende dat team al. Want wij hadden met FC Utrecht tegen Dynamo Kiev gespeeld. Ja. En het was dat team.
Ja.
We wonnen thuis met 2-1. De tweede helft thuis zijn wij misschien nog 1 keer over de middenlijn geweest. En in Kiev, als wij 8 keer over de middenlijn zijn geweest, dan is veel. We verloren daar met 4-1. We kwamen wel met 1-0 voor. Maar we zijn daar helemaal weg. We hadden gewoon geen kans met Utrecht.
Goed, dan verlies je met 1-0 van de... Toen nog Sovjet-Unie. Hoe kom je naar de kleedkamer in? Wat gebeurt er dan?
Ja, balen. En zeker als je het gevoel hebt dat het onterecht was. Hè, wat al de reporter net zei. Dan ben je eerst even stil. En je zit voor je uit te staren of je baalt. Totdat Joop inderdaad iets zegt. En ja, daarna ga je toch...
Was dat zo belangrijk? Want dat wordt steeds aangehaald. Hè? Joop Hielen zei, jongens, is dat zo belangrijk? Is Joop op die manier dus een heel belangrijke rol gespeeld?
Ja, dat denk ik wel. Want iedereen zat echt in zak en as. En door even, jongens, kom op. Volgende wedstrijd, als we 2 keer winnen, zei hij geloof ik. Als we 2 keer winnen, dan hebben we nog alle kans. En we hebben nog in eigen hand. Toen had iedereen toch wel zoiets van, oké. Ja, dat klopt.
En jullie zijn ook van systeem gewisseld daarna. Hè? Je begon eigenlijk met een 4-3-3 systeem. Ja. Met John van Schip als echte vleugelspeler. Wanneer werd duidelijk van... We gaan terugschakelen naar een 4-4-2 systeem?
Ja, de trainingen daarna. We speelden wel vaak 10 tegen 10 onder Michels. En ja, dan maakte die wel... Of 11 tegen 11 is dat. En dan werd wel duidelijk... dat Marco erin kwam... Gerald rechts. Ja, en Arnold. En dat we wel. Erwin Koeman, die een geweldige belangrijke rol had in de balans ook.
Maar die eerste wedstrijd ging eigenlijk nog helemaal niet zo slecht, hè?
Tegen
Sovjet-Unie. Jullie waren veel beter.
Ja, en zeker gezien de ploeg die zij waren.
Ja.
Fantastische ploeg met fantastische spelers. Ja, dus misschien dat in het achterhoofd ook wel zoiets was van. Nou, we hebben toch wel redelijk gespeeld.
Ja.
Was jij verrast met die verandering, dat Van Schip eruit ging, Bosman eruit ging?
Nee, niet omdat Marco daarmee, Marco ging meedoen. En dan ga je ervan uit dat hij fit is, wie is er niet blij als Marco meedoet. Dus.
Hoe was Marco in het trainingskamp toen jullie eerst met het niet speelden en daarna, hoe was hij? Of weet je dat niet meer?
Ja, gewoon, zoals altijd, zoals ik hem kende, zoals bij Ajax, niks negatiefs. Natuurlijk baalde hij dat hij niet speelde. Gewoon normaal, zoals altijd.
Ja, want er waren natuurlijk 3 hele goede spitsen. John Bosman, Wim Kieft en Van Basten.
Ja.
Kieft had natuurlijk net de Europa Cup 1 gewonnen.
Ja.
Met jou.
Topscorer van de Eredivisie. Dus het waren wel drie mannetjes die binnenboord moest proberen te houden, Michels.
Ja.
Hadden jullie daar als spelersgroep ook, moesten jullie eigenlijk ook wel veel jongens opbeuren?
Nee, nou waren Johnny en Willem waren niet de mensen om bij een teleurstelling om raar te gaan doen. Johnny Bosman zeker niet en Willem in die periode ook niet. Ze zal best zijn mening hebben gezegd, maar...
Ja, Willem was wel chagrijnig.
Ja, nee, natuurlijk ben je teleurgesteld. Johnny ook, ja. Maar Johnny is geen en Willem ook niet.
Nee.
Die denken van, nou gaan we de sfeer verpesten. Nee, absoluut niet. Dus dat was helemaal niet aan de orde. En niemand vond het vreemd dat Marco mee ging doen. Dus wat dat betreft...
We gaan naar het volgende fragment.
Hoekschop. Dit is de wedstrijd die het Nederlands voetbal lang heeft geniet. Dit zijn de echte wedstrijden. Dit is het toneel van het internationaal voetbal. Koeman. Ja! 4-3! Op 4-3, het is een derde van Basten. Als je hem nu pakt, dan zie je scoren en daar is hij dan.
We hoorden hoe Marco van Basten tegen Engeland zijn derde goal maakt op 15 juni 1988. Het werd 3-1 in Düsseldorf tegen de Engelsen. De wedstrijd tegen Engelsen was eigenlijk al meteen alles of niks, want die Engeland had verloren van de Ieren in de eerste wedstrijd. Alleen het was die eerste helft. We denken nu met 3-1, kat in het bakkie, maar zo was het niet, hè?
Nee, bal op de paal. Of,
twee keer, ja.
Twee keer. Lineke alleen voor Hans.
Ja.
Bal die op de binnenkant paal terug. Ja, we hebben wel een beetje geluk gehad.
Ja, na die wedstrijd was het meteen de oranje koorts was volop uitgebroken in Nederland, maar ook in Duitsland, want dat is natuurlijk lekker dichtbij.
Ja.
De term aanvallen golfde over de tribunes en er zaten heel wat mensen met een gullet rastakapsel op de tribune. Wat merkten jullie van de toegenomen aandacht in plotseling?
Ja, eigenlijk niet zoveel, want je zit toch al geïsoleerd, je zit in het hotel en je hoort het wel van thuis uit, hè. Van mijn broers of ouders, dat het ging leven. Maar ik denk dat het echt pas is gekomen naar Duitsland. Dat het toen echt is gaan leven. Of naar Ierland misschien, dat we tegen Duitsland moesten.
Ja.
Dus dat het toen is gaan leven.
Gingen jullie na een wedstrijd wel eens even met elkaar allemaal echt stappen? Dat gebeurde in 1974 wel. Hoe vermaakten jullie? Wat deden jullie de hele dag in dat hotel? Of kon je er goed tegen? Of weet je wel eens te gek van dat je wel eens weg wilde?
Je hele dag is ingedeeld. Sowieso als je bij het Nederlands elftal zit of met een Europese wedstrijd weg bent.
Ja.
Zo laat ontbijt, zo laat training als de dag voor de wedstrijd is. Zo laat eet je weer, rusten. Zo laat eet je weer, bespreking. Dat is helemaal ingedeeld. Dus. En in de tijd die je hebt, is het klaviassen of kaarten. Toen was het klaviassen, later werd het pokeren.
En bij wie lag je op de kamer?
Aaron Winter. Okay. Ja.
We gaan naar het volgende fragment.
Koeman.
Opnieuw een do-or-die-wedstrijd Nederland-Ierland op 18 juni in Gelsenkirchen. Het werd uiteindelijk in de 82e minuut 1-0 door een rake kopbal. Vol effect van Wim Kieft, terwijl Van Basten buitenspel stond.
Dat was moeizaam.
Nou.
Ook tegen hadden we een paar scrimmages voor de goal. Met corners van Ierland. Ierland had wel een goed team. Het doel was buitenspel, maar... uiteindelijk heeft Willem wel een geweldige bijdrage gehad.
En hoe merk je dat Wim Kieft, die net met PSV de Europa Cup had gewonnen, hoopte de eerste spits te zijn, die zat alleen maar op de bank en die had daar toch, ja, toch wel een beetje de pest over in. Merk je dat aan hem?
Dat wel zoiets van, zie je, als het erop aankomt, dan ben ik degene die scoort.
Ja.
Ja, het zal een genoegdoening zijn geweest voor Willem, niet spelen en toch... toch zo'n belangrijk moment en heel bepalend zijn.
Ja, goed, de wedstrijd daarna zat hij weer op de bank.
Ja.
Hoe pakte Michels dat aan met spelers als Van Schip, die in de eerste wedstrijd nu had gespeeld, Bosman, Kieft? Had hij daar een specifieke manier voor dat hij...
Volgens mij ging De Ruiter en Michels samen zitten met de spelers die niet speelden.
Ja.
Of die er dan naast stonden. Hoe die gesprekken gingen, weet ik niet. Maar ik denk dat Michels daar heel duidelijk in was. Bijvoorbeeld spelers als Aaron, jong talent, Wilbert Suvrijn, Henry Kruse, de grote verdediger van Fortuna Sittard toen.
Koevermans.
Dat waren spelers die er al blij, die al het fantastisch vonden om erbij te zijn. Maar wel met een doel, omdat we tegen Engeland en Ierland speelden, als we lengte nodig hadden, hè, want zo was Michels wel. Maar ik denk dat hij wel... over na heeft gedacht, ik neem ook een paar spelers mee die blij zijn, wel met kwaliteiten natuurlijk, hè, maar die blij zijn dat ze erbij zijn en die niet voor rumoer gaan zorgen.
Ja. Dat is natuurlijk heel slim gedacht.
Ja.
En er was natuurlijk een duidelijke hiërarchie, Gullit, Van Basten, Koeman. Wat was jouw rol in die hiërarchie? Volgens mij was het eigenlijk...
Ja, ik heb daar nooit zo bij stilgestaan in die hiërarchie. Gewoon in de groep vond ik het altijd fijn om lekker op de achtergrond en... Kaarten vonden we leuk. Maar in het veld vond ik wel... ik wilde niet bepalend zijn, maar was ik wel bezig. Staat het goed? Hoe moet het? Maar in de hiërarchie naar buiten toe... Ja, was het wel geweldig om met een type als Gullit... Ja. Zo'n grote, donkere man met dat haar...
Ja.
Om daarmee het veld op te lopen. Ja. Dus zo,
dat gaf jou ook kracht. Zeg.
Ja,
wat betekent dat inderdaad? Dat hoor ik wel vaak.
Ja, dat was natuurlijk een power geval, Ruud. Dus wat dat betreft...
Zag je ook dat de tegenstander echt zo naar keek? Ja,
zeker. En die keken naar mij dan... Wie is dat kleine kromme kereltje? Maar wijs van spreken. Nee, ik vond het... Om daarmee, en Marco, als je daarmee het veld opliep, ja, dat gaf wel wat.
Maar
in het veld was bij mij dat weg. En dan moesten ze wel, of moesten ze luisteren dan, als het niet goed stond, dan gaf ik wel aan, zorg dat we goed staan. Ik denk wel dat als het over het voetballen ging, of in een wedstrijd, dat Ronald en ik wel iets meer bepaalden dan de anderen.
Ja, dan Ruud.
En dat werd ook geaccepteerd. Ja. En buiten het veld, Ruud was gewoon wel een boegbeeld voor ons ook.
Heb je wel eens contact met hem?
Nee.
En Jan, jullie waren veel aan het klaverjassen. Maar keken jullie ook echt naar alle andere wedstrijden die werden gespeeld? Het was natuurlijk maar een EK met 8 landen op dat moment. Had je door bijvoorbeeld hoe West-Duitsland in het toernooi zat?
Nee, ik geloof niet. Dat is een goede vraag. Of voorheen hebben we wel eens videobeelden gekeken... Ik weet niet of dat toen gedaan heb, maar ik denk het ongetwijfeld. Volgens mij gaf Nol de Ruiter vaak een analyse over de tegenstander. Dus we hadden wel een idee. Maar ik heb het niet zo gevolgd hoe Duitsland was. Pas toen we er tegenkwamen dat je gaat kijken wie spelen er en hoe hebben ze gespeeld. En we hebben zeker videobeelden gezien, denk ik.
Ja. Toen jullie wisten dat West-Duitsland de tegenstander werd... Dat ook extra betekenis voor jou, hè? Want 74 had je meegemaakt als kleine jongen.
Ja.
Neem ons mee naartoe op het moment dat je weet dat West-Duitsland je tegenstander is.
Nou, 74, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Dus dan zit je al... Moffen viel nog wel eens toen. Hè? Dat is inmiddels helemaal veranderd.
Nee, klopt.
Dat gevoel was ook niet bij mij, maar... Het verliezen, het 2-1 verliezen, puur het verliezen. Ik ben naar buiten gegaan met een bal en ik heb buiten gehuild en tegen een bal getrapt.
74 heb je dan.
74, ja. En als je dan 14 jaar later zelf er tegen komt te spelen, geeft dat wel een apart gevoel, maar wel dat je wil winnen. En puur de frustratie, het is een beetje Calimero gevoel. Toen het kleine Nederland tegen het grote Duitsland... Dat was meer ons gevoel.
Maar werd dat sentiment ook wel gebruikt?
Maar ik denk dat mijn generatie het meeste last heeft gehad van 1974.
Ja.
Dat we verloren.
Ja.
En verder niks. Ja, en wij keken veel Duits voetbal.
Ja,
en de Schwalbe kwam daar vandaan. En daar hadden wij wel een hekel aan.
Ja.
Aan dat vallen en gillen. En, Dus dat speelde wel allemaal mee. Ja, in 1974 natuurlijk. En dat is al heel ver weg nog bij iedereen toen de geschiedenis mee hebben gespeeld. Ja. Maar puur, het ging wel puur om het voetballen.
En in het team van 88 was jij een beetje de Johan Neeskens natuurlijk. Dat was ook je grote voorbeeld altijd, toch?
Ja, ik had posters van Johan en van Hanegem op mijn kamer. Dus dat waren wel voorbeelden, ja. En als je daarmee vergeleken wordt, ja, dat is wel een, ja.
Voel je dat ook zo? Vond je dat een terechte vergelijking? Begreep je die vergelijking?
Ja, ik begreep wel in het ballen winnen, ballen die ertussen vallen winnen en de balans. Johan was wel meer in de 16 meter aanwezig dan ik was. Dus we waren wel, maar qua arbeid en qua, ja, hardheid misschien wel een beetje vergelijkbaar.
Heb je Neeskens wel eens ontmoet?
Ja, ik heb hem wel eens ontmoet, ja.
En hebben jullie het daar nou wel eens over?
Nee.
We gaan naar het volgende fragment.
Wouters. Van Basten. Wordt dit een beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Marco van Basten! Oh! Wat een prachtige opening van Jan Wouters. Het Volksparkstadion is van Oranje. Wouters die helemaal vrij loopt. En Van Basten die wegtrekt naar de zijkant. En met één fiets. Iemand in de korte hoek. 2-1. En dit is niet anders dan gerechtigheid.
Noord-Rijn-Westfalen. Verrassend anders, heerlijk dichtbij. Schalke of Dortmund, Kulsch of Altbier. Wandelrugzak of fietspedalen. Of toch liever lekker ontspannen? Gelukkig hoef je niet te kiezen in de vakantiebestemming Noord-Rijn-Westfalen. De Duitse deelstaat nodig uit voor verlenging. Het beste? Het is net over de grens.
Op dinsdag 21 juni 1988 speelden jullie de halve finale tegen West-Duitsland. 2 minuten voor tijd speelde jij de bal in de diepte op Marco van Basten. Die met de sliding de bal met de punt van zijn voet wist te raken. De bal ging daardoor kruislings de goal in. 2-1. Het was 0-0 bij rust. Wat werd er gezegd in de kleedkamer?
Zou ik je niet kunnen stellen. Ik denk, ga door, want we waren wel sterker. Ik denk dat in die lijn dat er gezegd werd, jongens, blijven op zoek naar de goal. Want volgens mij waren we wel beter dan de Duitsers. Alhoewel wel een paar gevaarlijke uitvallen hadden. Volgens mij speelden we redelijk, maar zal dat aangegeven zijn, jongens, blijven op zoek gaan.
En dan gebeurt waar je dan eigenlijk als team al bang voor bent. Want het was een lichte overtreding van Rijkaard. Waardoor Klinsmann naar de grond gaat en jullie een penalty tegenkrijgen. En dan sta je 1-0 achter. En dan denk jij dan heel even, het zal toch niet?
Ja, wel heel even, denk ik.
Was het een strafschop, vond jij?
Ja, nou, meer dan die van ons. Die van ons was helemaal niks.
Terug naar dat moment van het fragment, dus 2 minuten voor tijd. Jij krijgt die bal. Zag je Van Basten gaan? Of wat? Vond jij eigenlijk altijd in de blind, Marco? Want net wat je zei, ja, 2 hele belangrijke momenten uit zijn carrière. Ben jij degene die de bal aangeeft?
Nou, de voorzet tegen Den Bosch was een beetje hoger. Dat was aan de zijkant. Maar ten eerste was een slechte aanname, want hij springt op. Maar ik kon wel draaien en dan zie je Marco gaan, want je bent wel op zoek naar spelers die de diepte in gaan. Ja, en dan valt het samen. Maar het was meer, Ruud zakt helemaal uit, Ronald schuift door. Ik kom als verdedigende middenvelder heel hoog.
Ja.
Het was meer het positiespel daarvoor, dat prima pas van door alle linies heen van Ronald Koeman.
Naar jou.
1 steekballetje en je staat voor de goal. Ja, dat is wel een fantastisch positiespel. En dat de voorzet dan iets of de steekbal iets te ver voor hem was. Nou ja, oké.
Okay. Ja, want jij zei van anders gaat hij er alleen maar met
pingelen. Ja. Ja, dat was ook de grap. Ja, was te hard. Nou, anders ga je toch alleen maar pingelen. Dat was dan wel.
Het leek alsof jullie al Europees kampioen werden toen. Hè? Als je ziet hoe de feest gevierd werd na het winnen van die halve finale.
Nou ja, ik denk ook dat dat te maken heeft met dat we uiteindelijk een keer van Duitsland winnen.
Ja.
Zeker gezien 74.
Koeman deed nog leuke dingen met het shirt van Olaf Toon.
Ja, ik heb later toen ik bij Bayern München kwam met Olaf Toon.
Ja.
Ja, Die zei dat hij het niet leuk vond, maar dat hij verder ook absoluut geen rare gedachten erbij had. Maar ik heb bijvoorbeeld een tekening van Dick Bruna.
Ja.
Dick Bruna, ja.
Ja, de tekenaar, ja. Dick Bruna, ja. Ja.
En die kreeg ik. En er staat ook onder. Met dank ook namens de Tweede Wereldoorlog overledende.
Ja, ja.
Heeft hij eronder gezet. Ja, en het is een karikatuur van mij. Ja. Dus dat leefde dus ook wel bij. Dick is inmiddels ook overleden. Ja.
Ja, die is ook
het al. Leefde dus ook.
Ja, het leefde. Ja. En Frans Beckenbauer, de coach toen van Duitsland, kwam de afloop in de kleedkamer.
Nee.
Nee, in de bus.
Je staat in de bus. Die bus staan dan naast elkaar. Dan kwam hij. Hoe vond je dat? Dat is ook wel heel bijzonder. Ja,
we zaten in de bus en Frans kwam aanlopen. Ja. En wij deden dan nog wel, hey Fransie, en roepen en een beetje lachen.
Ja.
Ja, en dan komt hij toch de bus instappen. Jongens, gratuleren. Goed gedaan. Dan was iedereen toch wel even stil en dacht, nou, dat is een grootheid.
Ja, dat maakt wel
indruk. Cruijff en Beckenbauer, ja, dat maakt echt wel indruk, ja.
Ja.
Ja. Dat hij zo'n groot verliezer was, ja.
Ja.
En Jan, werd je geroemd om je mentaliteit, dat je niet bang was om de beuk erin te gooien, maar je hebt toch ook aardig wat hele mooie steekbasis gegeven. Is het een beetje onderschat dat jij eigenlijk ook een hele goede voetballer was?
Nou, niet door de mensen om me heen, door voetballers, coaches, maar voor het grote publiek denk ik wel. Maar ik kan me dat ook wel iets bij voorstellen. Cruijff, een grootheid en een Neeskens wordt ook als harde werken. Terwijl de waardering voor Neeskens fantastisch is. Dus daar heb ik niet zoveel moeite mee.
En had jij duidelijk iets met Van Basten dat je door die jaren dat je bij Ajax speelde, dat jullie elkaar zo blindelings vonden?
Nee, niet bewust. Maar wel wat ik net aangaf, dat Cruijff mij aangaf. Als je zo zorgt dat je zo komt te staan, dan zie je meteen wat er voor je gebeurt. Ja, dan ben je meteen daarna op zoek. En dat was wel een beetje het gevoel van Ajax met Bergkamp. Had ik dat dan ook wel als die ging ook lopen. Jonk had dat helemaal met Bergkamp. Ja. Dus dat is wel een aanwijzing van Johan. Als je nou zorgt dat je goed komt te staan op het moment dat je de bal krijgt. Ja, dan zie je ook sneller wat er voor je gebeurt.
We gaan naar het volgende fragment.
Van Tichelen. 1 tegen 1. Wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
Marco van Basten scoort op waanzinnige wijze de 2-0 in de EK-finale in München op zaterdag 25 juni 1988. Had jij nog specifieke rituelen voordat je het veld op ging? Waren er nog dingen die jij deed om je
Nee, jezelf te ik had alleen een oranje onderbroek. En die heb ik heel lang aangehad. Maar dat had ik met competitiewedstrijd ook. En ik moest
en dezelfde of had je er een paar verschillen?
Dezelfde. Het werd wel gewassen, maar daar niet van. Dezelfde, was altijd dezelfde. Ja, totdat die op is dan.
He?
Maar dat was bijgeloof, totdat die versleten is. Maar
goed, dan die wedstrijd verliep eigenlijk vrij goed voor jullie. 1-0, 2-0 en toen een strafschop.
Ja, iedereen werd boos op
Van Breukelen.
Van Breukelen, ja.
Ja.
Maar hij pakte hem.
Ja. Was het een onnodige strafschop die hij veroorzaakte?
Ja, ik denk dat hij niet eruit hoefde zover. Zeker niet helemaal op de achterlijn. Dus wat dat betreft was het.
En wat dacht je toen die strafschop gegeven werd? Wat dacht jij?
Nee, er gingen wel een paar spelers de keer tegen Hans. En Hans zei, het was geen penalty en we vonden het geen overtreding. Ja, en daarna moet je die penalty maar ondergaan. En Hans pakt hem en dan is dat allemaal vergeten.
Zijn Michels nog iets specifieks voor die finale? Want die had natuurlijk in 1974, ik heb wel eens begrepen van jongens, we hebben nog niks. Zorg nou dat je deze finale wel wint. Want anders vergeet iedereen dit.
Hij zal ongetwijfeld de vraag 100 keer hebben gehad. Meneer Michels, kunnen we dit goed maken voor 1974 of zo? Ja. Hè? Of En Kees Jansma vroeg dat ook na de wedstrijd. Maakt dit wat goed van 74? Toen zei hij ook, ja, ik dacht het wel of zo.
Ja,
ja natuurlijk. Ik denk dat als Michels had verloren twee keer op zo'n moment, dan zou hij niet blij zijn geweest.
Had je toen ook al een lijstje van strafschoppen nemen? En waar ze welke hoek? Ik bedoel, had je iets dat...
Volgens mij had Hans die van...
boekje van Reken.
Van Jan Reken.
Ja.
Want dat was al uit de PSV-tijd dat de Reken hield van iedereen een penalty buiten wat hij zag. Die noteerde die, het boekje van Reken inderdaad. En Hans had dat wel volgens mij, of kon Reken bellen als het zover was.
Maar goed, in de wedstrijd wist hij dus...
Ja, dan krijg je geen gelegenheid om te bellen.
En wat was het eerste wat je deed toen die Europese titel binnen was? Weet je dat nog?
Ja, elkaar opzoeken. Volgens mij heb ik Hans opgezocht... Van Breukelen en shirtje in het publiek gegooid of, ik weet niet precies, of geruild. Niet geruild.
Het stadion was volgens mij niet helemaal vol, want had natuurlijk Duitsland op de finale gehoopt. En Sovjet-Unie kon geen kaarten kopen. Dus waren eigenlijk alleen Nederlanders die er waren.
Ja.
Was dat een gek of merk je dat helemaal niet?
Ja, natuurlijk zie je dat alles bijna oranje is. Dat wel, dat zeker. Ja, ja dat stimuleert wel. Dat maakt het wel een beetje een thuiswedstrijd.
We gaan naar het volgende fragment.
We hebben ervoor gevoetbald. En we weten allemaal dat de halve finale was de finale. We hebben twee finales gespeeld. Vandaar dus dat grote feest, dat onvergetelijke feest. Bedankt. En we zullen het nooit vergeten.
Hoorde Rinus Michels tijdens de huldiging en na de rondvaart ook in Amsterdam. Nadat jullie terugkwamen uit Duitsland. Jullie gaven als spelersgroep een horloge met inscriptie aan Rinus Michels. Heb je ook na het EK nog veel contact gehad met Michels?
Nee, niet zozeer bellen. Wij hebben toen wel een geboortekaartje gestuurd en kreeg ieder jaar nog van Michels terug gefeliciteerd met je dochter een kaartje. En als ik hem tegenkwam, dan dat vond ik wel bijzonder dat hij gewoon de naam nog wist van mijn dochter. En hoe is het met Robin? Vroeg hij dan. Dat dacht ik echt wel zo.
Jij was ook op zijn begrafenis als een van de weinige spelers, hè?
Nee, volgens mij waren er van iedere generatie waar Michels mee, 74 en later. En wij dan 88.
Ja.
Vijf jongens werden er uitgenodigd. Ik was daar één van.
Ja, dat bedoel ik. Ja, ja.
Ja. Anders zou het denk ik veel te druk zijn geweest als iedereen zou komen. Michels ligt hier wel begraven in Valkenswaard. Ik weet niet of je dat weet.
Dat heb ik laatst helemaal verteld. Daar is iets meer over.
Er is een begraafplaats in het centrum.
Ja.
En iemand vertelde mij dat Michels daar lag. En toen ik daar een keer langs liep, twee wat oudere mensen. En die hebben me meegenomen daar naartoe. Zijn vrouw Wil komt hier vandaan.
Ja.
En die is hier begraven. En Michels is wel de dienst was wel in Amsterdam.
Ja, ik dacht dat hij in Amsterdam begraven was.
Hij is hier bijgelegd bij zijn vrouw. Want ik ben de... Maar weer even geleden heb ik nog een bloemetje neergelegd.
Ja, ja. Ja, ja dat is
mooi.
Ja. Ja.
Terug naar, naar wat we net hoorden. Nederland was gek van vreugde. Het leek wel of Nederland bevrijd was. Je werd tijdens de rondvaart over de Amsterdamse grachten toegezongen. Het lied Wij houden van Oranje van André Hazes stond op 1. Totale gekte. Wat dacht jij toen je terugkwam in Nederland?
Nou ja... Dat wat je zegt, als ik bij mijn ouders in de straat kwam, dan stond iedereen buiten. De waardering voel je dan van iedereen, de vreugde voel je. Wat ik net al zei, ik ging naar Benidorm op vakantie.
Ja,
ja. Ja, dat, je kon nergens, als je Nederlander zag, dan, dan werd je herkend.
Volgens mij vind jij het heel moeilijk om dan... gevierd dat, om dat mee te maken? Dat je dan verlegen wordt of zo? Of heb ik dat mis?
Ja, niet verlegen, maar als je lekker op vakantie bent... en je gaat ergens naar binnen en je wordt toegeroepen. En ja, dan voel ik me wel een beetje opgelaten. Ja.
Ja. Jij was niet bij de huldiging met koningin Beatrix, klopt dat?
Ja.
Waarom niet?
Ja, ik wilde naar mijn moeder. Zo simpel was het.
Je wilde naar je moeder. Hoe oud was je?
28.
En je wilde naar mama?
Ja. Ik heb altijd heimwee gehad, zelfs toen ik in militaire dienst zat. Dus het was ook nog niet zo, we gaan naar de koningin. Dat was niet echt, dus dat gebeurde spontaan. Maar ik had zoiets van, ik ga naar huis, ik ga naar mijn moeder.
Wat zei je moeder toen je daar kwam?
Nee, niks, ja, gefeliciteerd denk ik.
En heb je nog shirts, EK-medaille of replica van de beker, of heb je nog...
Ja, ik heb de beker nog ergens, ja? Maar die is helemaal in het feest. Is de,
daar is
het
kapot
aan het gaan, is, ja. Zit wel in elkaar, maar hij staat nog wel ergens.
En de medaille?
Ja, die moet ook nog ergens zijn. In mijn kantoortje hangen wat foto's van mijn carrière. Voor de rest eigenlijk niet. En de dingen die je wint of de shirtjes die je bij clubs waar je gespeeld hebt... En je verhuist, dat gaat mee in een doos. En ja, dat staat op zolder.
Dan na het EK, jij bleef bij Ajax.
Ja.
Was er geen interesse of had je weggekund? Had je...
Weet ik niet, je hoort wel allerlei verhalen dat er interesse is. Maar is er niet van gekomen. Hè? Volgens mij had ik net mijn contract getekend voor 6 jaar bij Ajax of zo.
Ja.
Denk ik.
Uiteindelijk vertrok je in 1991 naar Bayern München.
Hoe kwam Bayern München bij jou terecht?
Via Søren Lerby, die was daar trainer. Beckenbauer was toen in het bestuur, Uli Hoeneß, Rummenigge. Dus dat was wel een club, is het nog.
Maar die ook ontzettend goed met zijn oud-spelers omgaat.
Hè? Ja.
Want Roy Mackay is daar...
Gewoon uit respect. Ja. Roy gaat daar met talenten van de hele wereld.
Ja, soort ambassadeur.
Ja.
Hebben ze er ook wel eens voor gevraagd?
Nee, wel als... hoofd jeugdopleiding.
Ja.
Maar dat is lang geleden. Zouden we dat met z'n drieën op gaan zetten. Maar ik ben toen naar PSV gegaan. Ja. En ik zou mijn contract... ik had een aanbieding om mijn contract te verlengen.
Ja.
Maar ik ben toen naar PSV gegaan.
En wat was je overwegen?
Omdat mijn ouders ziek werden.
Oh ja.
Ben ik teruggegaan naar Nederland. Ja. Ik kon bijtekenen met 3... Zouden we de jeugd op gaan zetten bij Bayern München?
En kom je, je hoort daarvan, je hebt Bayern München gaat dan wel eens op reis, speelt dan wedstrijden met legende, met een oude speler. Word je daar ook wel eens voor gevraagd?
Ja, maar ik doe niet meer mee, dus dan ga ik niet meer. En ik ben zelf nu ook bezig weer. Maar ik heb wel voorheen meegedaan, ja.
Jan, kom je nog veel in München?
Nee, maar dat is meer vanwege de tijd.
Ja.
Maar we hebben het er steeds over. Als we weekend vrij zijn of zo, dan rijden we... Dat hebben we wel veel gedaan, dat we dan naar München, naar vrienden gingen.
Wat is er zo mooi in München? Kan je er iets over
zeggen? De omgeving, de stad, de restaurantjes, de mensen.
De mensen ook ontzettend vriendelijk,
ja.
Maar heb je er wel eens overwogen van, joh, als we een tweede huisje willen, dan moet het misschien in de buurt van München?
Nee. Okay. Maar als ik niet terug was gegaan, dan denk je wel eens over na, hoe verloopt je leven dan? En ik had wel getekend... De twee die dat opgezet hebben daar 25, 30 jaar lang gezeten. Ja. Dan was mijn leven denk ik ook zo gelopen dat je gewoon als
Duitser... Je woonde er ook mooi.
Had je er misschien nu nog gewoond.
Ja.
Is het EK, terugblikkend, we zijn 36 jaar na dato, is het nou het mooiste moment uit jouw sportcarrière geweest?
Ja.
Komt het nog vaak voorbij? In je hoofd?
Nee, dat niet. Maar... Ieder jaar of bij een interland of word je wel ergens aan herinnerd of iets schiet je weer te binnen. Laatst hebben we Villa Oranje met Ronald Koeman en Hans van Breukelen.
Ja.
Dan zit je daar, dan komt dat ook wel weer. Dus dat geeft wel een band die je dan hebt.
En zijn er ook
maar
speciaal
het komt wel regelmatig terug. Ja.
Bij het komende EK, is er dan ook een moment dat jullie worden uitgenodigd voor een wedstrijd of...
Ja, ik ga naar Hamburg.
Ja.
Ik ben uitgenodigd door de KNVB.
Ja.
3 dagen om de wedstrijd te bekijken.
Hey, Jan, heel erg hartelijk bedankt voor je tijd en dat we hier mochten komen bij je thuis in Valkenswaard.
Graag gedaan.
Dit was Helden de podcast en bedankt voor het luisteren. Dit was Helden de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.
Noord-Rijn-Westfalen. Verrassend anders, heerlijk dichtbij. Noord-Rijn-Westfalen is dé vakantiebestemming voor je weekendje weg. Met een uniek cultuurlandschap, bruisende metropolen en bijna ongerepte natuur nodigt de Duitse deelstaat uit voor verlenging. Het beste? Het is net over de grens.